Kerkenraad, maakt u bekend dat gisteren het gezin van Bas en Paola van Zanten van der Pauw, Waardsedijk 7C, door de Heere verblijd is met de geboorte van een dochter en zusje. Ze noemen haar Romee Alma, roepnaam Romee. Woensdag 5 februari zal er om 19:30 een meditatie worden voorgelezen. Vrijdag 7 februari is er een hymnavond met projectkoor Soli Deo Gloria. Dominee Peden Oude zal deze avond leiden, aanvang 8:00. U bent van harte welkom. En dat alles zo God wil en wij leven. De collecten in deze dienst zijn bestemd voor diaconie. De tweede voor de kerkvoogdij. Derde voor gebouwenfonds. Bij de uitgang is er de extra collecte voor de kerkvoogdij met bestemming aflossingsschulden eigen gebouwen. Tot zover de afkondiging. Al onze hulp en enige verwachting is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, eeuwig leeft en nooit zal laten varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, in Christus Jezus onze Heere, door de Heilige Geest. Amen. Tot voortzetting van onze dienst, Psalm 105 en daarvan het derde vers. Vraag naar de Heere en zijne sterkte, naar Hem die al uw heil bewerkte. Zoek dagelijks zijn aangezicht, gedenkt aan hetgeen hij heeft verricht en wat er mee volgt uit 105, het derde vers. U zal de heilige wet des Heren worden voorgelezen. En zingen wij daarna uit Psalm 95 het vijfde vers. Verhard u niet. Neemt zijn genaoot moedig aan. Laat Meriba, laat Massa u ten afschrik wezen. En wat er meer volgt uit 95, het vijfde vers na de wet Gods.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in den hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag, dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw God, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde denzelf. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
U wordt verzocht om met eerbied en aandacht te luisteren naar het woord van God, dat u wordt voorgelezen uit het evangelie van Marcus, het 8e hoofdstuk, vers 1 tot en met 21. Marcus 8, vers 1 tot en met 21. En daar lezen wij Gods woord als volgt.
In dezelfde dagen, als er een geheel grote schare was en zij niet hadden wat zij eten zouden, riep Jezus zijn discipelen tot zich en zeide tot hen: ik word innerlijk met ontferming bewogen over de scharen, want ze zijn nu 3 dagen bij mij gebleven en hebben niet wat zij eten zouden. En indien ik hen nuchter naar huis laat gaan, zo zullen zij op de weg bezwijken, want sommige van hen komen van verre. En zijn discipelen antwoordden hem: van waar zal iemand deze met broden hier in de woestijn kunnen verzadigen? En hij vraagde hun: hoevele broden hebt gij? En zij zeiden: 7. En hij gebood de scharen neder te zitten op de aarde, en hij nam de 7 broden, en gedankt hebbende, brak hij ze, en gaf ze zijn discipelen, opdat ze zouden voorleggen, en zij legden ze de scharen voor. En ze hadden weinige visjes, en als hij gezegend had, zeide hij dat zij ook die zouden voorleggen. En ze hebben gegeten en zijn verzadigd geworden. En ze namen het overschot der brokken op, 7 mannen. Die nu gegeten hadden waren omtrent 4000. En hij liet hen gaan. En terstond in het schip gegaan zijnde met zijn discipelen, is hij gekomen in de delen van Dalmanut. En de fariseeën gingen uit en begonnen met hem te twisten, begerende van hem een teken van de hemel en verzoekende. En hij, zwaarlijk zuchtende in zijn geest, zeide: wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo aan dit geslacht een teken gegeven zal worden. En hij verliet hen, en wederom in het schip gegaan zijnde, voer hij weg naar de andere zijde. En zijn discipelen hadden vergeten brood mede te nemen, en hadden niets dan 1 brood met zich in het schip. En hij gebood hen zeggende: zie toe, wacht u van het zuurdeesem der fariseeën en van het zuurdeesem van Herodes. En ze overlegden onder elkaar, zeggende: het is omdat wij geen broden hebben. En Jezus, dat bekennende, zeide tot hen: wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet en verstaat gij niet? Hebt gij nu uw verharde hart? Ogen hebbende ziet gij niet, en oren hebbende hoort gij niet. En gedenkt gij niet, toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen, hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? En ze zeiden hem: 12. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle mannen met brokken gij opnaamt? En ze zeiden: 7. En hij zeide tot hen: hoe verstaat gij niet?
Zoeken wij met elkaar Gods heilig aangezicht in de voorbeden gedenken aan familie van Zanten, waar een dochtertje geboren is. Zullen wij samen bidden? Aanbiddelijk bent u, Heere. En u hebt recht op onze harten, op onze aanbidding. Maar leg u die dan zelf in ons hart. Want alles wat van u is, dat keert weer tot u terug. En dat wij genade mogen ontvangen vanmorgen in uw huis, om tot u te mogen roepen. En om te smeken en om u te aanbidden. En uw woord zegt het zelf, dat wij niet weten te bidden gelijk het behoort. Maar leer ons dan bidden. door uw Heilige Geest. In de naam van uw Zoon, die u altijd hoort, drie enige, schepper van hemel en van aarde. U die zo goed voor ons bent, dat we in de kerk mogen zijn, thuis mogen meeluisteren. En zo goed voor ons bent, dat een kindje geboren is en uw leven schonk en leven spaarde. En daarvoor komt u alle lof en dank toe. Heren, we dragen het kleine meisje aan u op, pas geboren is, en het hele gezin waartoe ze behoort, dat u uw zegenende handen over haar en het hele gezin zou uitbreiden, en dat meisje voorspoedig mag opgroeien, en dat zij jong een getuige mag zijn, dat u God bent. Heren, we dragen alle kinderen aan u op van de gemeente. Alle kleine kinderen en de grote kinderen. En sla er niet eentje over, want ze hebben het allemaal nodig. En zegen ook de zondagsschool en alles wat ze daar geleerd hebben. Denk aan de jongeren, we dragen ze aan u op, Heren. En wilt u hun leidsman zijn, ook als ze daar misschien niet om vragen. Wilt u hen toch leiden en vasthouden. En dat zij jong mogen ondervinden dat daar een God is die het gebed hoort. We dragen alle gezinnen aan u op en alle huwelijken en alle mensen die alleen door het leven gaan. Gedenk, Heren, aan de hele gemeente tot de alleroudsten toe. Sla er niet één over, Heren, in de kerk of thuis. En ga dan niet alleen voorbij, maar wil ook onze harten voor u openen, opdat wij werkelijk mogen luisteren vanmorgen, niet naar een mens, dat heeft weinig waarde, maar naar u, dat wij uw stem mogen vernemen en u spreekt als machthebbende. Gedenk zo aan ons, Heren, aan allen die een taak hebben, aan al het werk in de gemeente verricht. Het ziet op u, het wacht ook alles op u. En dan mogen we u wel dank zeggen dat wij in deze wereld vol nood, onrust, oorlogen, onrecht, dat wij in alle vrede mogen samenkomen rondom uw woord. En dat u zo goed voor ons bent, dat toen wij de kerk binnenkwamen, de Bijbel al open lag. En dat u altijd opnieuw met ons spreken wil. Wat bent u dan zeer langmoedig, mensenlievend en van grote goedheid. Heere, mag vanmorgen uw naam worden uitgeroepen, maar ook worden geloofd en bewaard in onze harten. Heere, gedenk ze alle waar nood is. Gedenk de zieke mensen, gedenk ze die aan huis gebonden zijn, gedenk ze die behandeld worden. Alles op hoop van zegen en wil ons gedenken, niet alleen voor het lichaam, maar boven alles voor onze onsterfelijke ziel. En denk aan onze noden, Heren. En ook in jonge harten kan zoveel nood zijn, dat ze niet weten hoe het verder moet. Maar u weet dat wel. O, wil u nog deuren openen die wij niet zien, of die wij niet open kunnen krijgen, en dat wij mogen leren volgen zonder vragen. Wil de Satan schelden, die trouwe kerkganger, en dat u zelf hier bent, met uw woord en heilige geest om ons te zegenen. Neem weg alles wat ons hinderen of storen zou, en vergun het ons om met diep ontzag en eerbied te spreken en te luisteren en te zingen, en dat deze dienst werkelijk strekken mag tot de grootmaking van uw naam. Alles uit genade alleen. Amen. De tekst voor deze morgen is Marcus 8, vers 11 tot en met 21. En ik lees u vers 15. En hij, dat is de zaligmaker, gebood haar, zeggende: zie toe, wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en van de zuurdeesem van Herodes. Twee punten vanmorgen: eerst de vijandschap van de Farizeeën en ten tweede de blindheid van de discipelen. Dus de vijandschap van de Farizeeën en de blindheid van de discipelen. Wij gaan daar nog van zingen uit Psalm 119, vers 68 en 69. 119, 68. Uw aangezicht vertoon aan uw knecht een vriendelijk oog, een troostrijk liefdeteken. En 69. Gij zijt volmaakt, ge zijt rechtvaardig, Heere. Uw oordeel rust op de allerbeste wetten. Na lange tijd keert de Heere Jezus weer terug naar Galilea. Hij had toen al een vervelende confrontatie gehad met de Farizeeën. Hij is toen weggegaan, heel lang weggebleven. En nu varen de discipelen weer over het meer van Galilea en ze meren aan bij Dalmanuta. Een klein plaatsje aan het meer van Galilea, men denkt dicht bij Capernaum. En de eerste mensen die hem tegemoet komen lopen zijn de Farizeeën. Weer die Farizeeën. En daar begint onze tekst mee. En de Farizeeën gingen uit en begonnen met hem te twisten. Dus hij is nog amper aan land gekomen en gelijk komen die mannen op hem af en gaan met hem twisten, de discussie aan, beginnen hem tegen te spreken en zij begeren van hem een teken van de hemel, hem verzoekende. En dan kun je afvragen, waar hebben ze aan gedacht? Dat de zon ineens zwart wordt? Ik weet niet wat voor teken ze zelf aan gedacht hebben. Maar in ieder geval, er staat bij hem verzoekende. Is het op zich verkeerd om een teken te vragen? Je leest van mensen in de Bijbel die de Heere om een teken hebben gevraagd. Denk aan Gideon. Gideon die krijgt de opdracht van God om de Midianieten te verslaan en die man is zo wankelmoedig van binnen. Hij heeft maar een heel klein geloof en hij bidt, Heere, wil u mij toch een teken geven? En dat krijgt hij. En dan vraagt hij nog een keer om een teken. Hij krijgt het nog een keertje. Dus is het op zich verkeerd een teken te vragen? Op zich niet. Maar deze mannen vragen een teken met de bedoeling om de Heere te verzoeken. En wat ze vragen is eigenlijk precies hetzelfde wat de duivel gezegd heeft in de woestijn. Toen de Heere Jezus verzocht werd in de woestijn, toen zei de duivel, bewijs het nu eens dat u de Zoon van God bent, ga dat eens aantonen. De Heer had 40 dagen niet gegeten of gedronken. En de duivel zegt, indien gij Gods zoon zijt, ga dat eens bewijzen en maak van deze stenen broden. En deze Farizeeën in het voetspoor van de duivel doen eigenlijk precies hetzelfde. Bewijs het eens dat u de Christus bent. Laat eens een teken zien, zodat we het geloven. En eigenlijk is dat heel brutaal om te vragen, want de Heer heeft al zoveel tekenen gedaan. Hoeveel tekenen heeft Hij in Galilea niet gedaan? Mensen beter gemaakt. Blinden het gezicht gegeven. Kreupelen heeft Hij gezond gemaakt. Duivels uitgeworpen. En deze mannen vragen dan, boosaardig, vijandig, doe eens een teken. Laat dat eens zien dat u de zaligmaker bent. En wat doet de Heer? Hij zucht. Hij zucht zwaarlijk in zijn geest. Zo'n diepe zucht. En dat is een zucht vanuit de bedroefdheid van zijn hart over de vijandschap van die mannen. Niet lang daarvoor had de Heere ook al heel diep gezucht. Ze brachten toen een doofstomme bij hem. Met de vraag, Heere, wilt u hem aanraken? En met de gedachte, als u hem aanraakt, dan kan hij horen en hij kan spreken. En de Heere neemt die jongen apart en dan zucht hij ook heel diep. Niet met de gedachte, houdt dat dan nooit op, die zieke mensen, of weer eentje. maar hij zucht heel diep vanwege de nood van die man. Dus als de Heer nu heel diep zucht over deze fariseeën, ten diepste zucht hij over de nood van die mensen. Een nood die zij nog nooit zelfs gevoeld hebben, maar de Heer zucht over de oorzaak van onze zuchten. Moeten jullie ook wel eens zuchten? Gaat dat over de zonde of over de gevolgen van de zonde? Denk dat wij meestal of misschien altijd wel zuchten over de gevolgen van de zonde. Maar als de Heere mensen ziet, mensen in een nood, hij zucht zwaarlijk in zijn geest. En hij zegt, wat begeert dit geslacht een teken? Voorwaar, ik zeg u, zo dit geslacht een teken gegeven zal worden, met andere woorden, die krijgen nooit een teken. En in Matteüs zegt de Heer erbij, het enige teken wat ze zullen krijgen is het teken van Jona de profeet. En daar bedoelt hij mee de opstanding. De opstanding van Christus is het definitieve teken wat Christus aan ons gegeven heeft. En de Heere gaat gelijk weer terug. Hij zegt, mannen, we gaan het schip weer in. En hij vaart direct weer weg. Na deze onaangename ontmoeting met de fariseeën, hij vertrekt direct weer uit Galilea. En voordat we naar het tweede punt gaan, gaan we onszelf de vraag stellen, wat kunnen we hier nu van leren? Om te beginnen, ongeloof is nooit tevreden. Dus zou je mensen ontmoeten die geen geloof heeft en die komt met allerlei bezwaren, tegenwerpingen, heeft allerlei vragen te stellen over de Bijbel, over God. Al zou je ze allemaal beantwoorden, dan is die nog niet tevreden. Want ongeloof zit niet zozeer in ons hoofd, waar allerlei vragen uitkomen. Maar ongeloof is heel diep geworteld in mijn hart en in jullie hart. Dus al zou je alle vragen opgelost krijgen, dan zit dat ongeloof er nog steeds. En dan zeg je, Heere, geef nou eens een teken. Heet ook wel eens gedacht. Zou God nou echt bestaan? Heet het ook wel eens afgevraagd. Bestaat God nou echt? Ik wou, ja, we hebben niks te willen. Ik wou dat u eens een teken zou doen, zodat ik het echt zeker mocht weten dat u er bent. Als je dat teken krijgt, zit je ongeloof er nog. De Heere Jezus zegt, al zouden de mensen uit de doden opstaan, dan zouden ze zich nog niet laten gezeggen. Toen het volk Israël door Egypte, door de woestijn trok, was de Heere zichtbaar aanwezig. Dat hebben wij niet. Misschien zou het ook graag eens willen. Zo'n wolk- en vuurkolom, die altijd voorop gaat en je hoeft alleen maar te volgen. Overdag een wolkkolom, 's nachts een vuurkolom. Die mensen zagen altijd voor ogen, God is in ons midden, God is tegenwoordig. Elke dag manna te eten, de steenrots die volgde. Kortom, als die mensen ooit tekenen zagen en de aanwezigheid van God bijna tastbaar in hun midden, was het toen. En nooit heeft dat volk zo gemurmureerd als toen. Dus als wij dat ook zouden beleven, een wolk- en vuurkolom, manna, en dat God voor je zorgt, elke dag tastbaar, zichtbaar, Wat zouden we murmureren? Het zou nooit goed zijn. Wat heb je nodig? Een teken? Je hebt geen teken nodig. Je hebt een ontmoeting nodig met de levende God. Stel u voor iemand met 1000 vragen over God, Bijbel, christelijk geloof. 1000 vragen. En God komt in zijn leven met zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Ik weet zeker, al die vragen zijn in 1 keer opgelost. Want ongeloof zit zo diep in mijn hart. Maar als God in mijn leven komt, dan ga ik werkelijk geloven dat er een God is. De duivel gelooft ook dat er een God is, hè? En de duivel die siddert. En als God zijn intrek neemt in je leven, en ik ga werkelijk geloven dat er een God is, dan begrijp ik niet dat ik nog leef. Als je in aanraking komt met de heilige God, wat wordt het dan een wonder dat je er nog bent. Heere, dat je me niet hebt weggenomen, dat ik er nog mag zijn. Een teken. Wat begeert dit geslacht? Een teken. En het ongeloof van die mannen raakt de Heere zo diep, dat hij zwaarlijk zucht in zijn geest. En dat kunnen we hier ook van leren. De Heere Jezus is een bewogen zaligmaker. Hij wordt geraakt door de nood van die mannen, hun vijandschap, hun afkerigheid, hun boosaardigheid. En kort voordat de Heere Jezus lijdt en sterft, hij gaat richting Jeruzalem. Hij ziet die stad daar liggen. En de Heere Jezus weent over Jeruzalem, zeggende: O, of ge nog bekende, ook in deze uw dag, wat tot uw vrede dient. Een bewogen Heere Jezus over het ongeloof van deze fariseeën. Wij zijn geen fariseeën, hè? Dat zijn hele nare mensen. En wij zijn het gelukkig niet, hè? Maar in ieder geval, als de Heere bewogen was over het ongeloof, het verzet van die fariseeën, zou de Heere het ook van ons moeten getuigen, dat hij, als hij de gemeente ziet, wenen moet over ons ongeloof, ons verzet, onze vijandschap. Als u iets weten mag van de genade Gods, gaat u een klein beetje op de Heere lijken en wordt u geraakt, niet altijd, hè, soms diep geraakt door de nood van andere mensen, door een ongeloof, door een verzet, door een vijandschap, door een onbekeerdheid. Want als God in jouw leven komt, dan weet je niet alleen dat er een God is, dat ook. Maar je weet ook één ding, ik ben een ziel. En je weet het ook voor een ander. En dan gaat u anders naar mensen kijken. Dus als ik u aankijk vanaf deze preekstoel, dan zie ik allemaal zielen. U bent op reis naar de eeuwigheid. U hebt een onsterfelijke ziel. En het zal misschien niet lang meer duren of jij staat voor de rechterstoel van God. Hebben jullie zo wel eens naar je kinderen gekeken? Lieve kinderen. Jullie hebben een ziel. Je moet nog een keer geboren worden. Je moet ook weer van de wereld af. En we hebben het vanmorgen gehoord. Een kindje geboren. Grote blijdschap. Maar tegelijkertijd ook de bewustheid. Dat kleine meisje is geboren. Ze moet ook weer een keer van de wereld af. Grootouders, kijken jullie zo wel eens naar je kleinkinderen? Lieve kinderen. Zeggen jullie opa en oma, ik hou zoveel van jullie, kinderen. Jullie moeten bekeerd zijn, wederom geboren worden. Kinderen, kijken jullie zo wel eens naar je vader en moeder? Mijn vader en moeder moet bekeerd zijn. Heeft ook een ziel. Moet ook een keer sterven. Dat wij met zulke ogen naar elkaar zullen zien. Wat valt er dan een hoop af, hè? Als het ons gaan mag om de redding van uw ziel. Wat valt er dan veel weg. En het allerergste wat je kan gebeuren is dat de Heere weggaat. Voor die fariseeën was het helemaal niet erg, want ze konden hem best missen. Ze konden gewoon doorgaan met hun godsdienst. En Christus hebben ze niet gemist. En dat is nou het allerergste. Ze hadden moeten vragen, Heere, mogen wij u leren kennen? En toen de Heere wegvoer, Heere, niet weggaan, niet weggaan, alstublieft, niet weggaan. Maar ze hebben hem laten gaan. Hoe vaak hebben wij hem niet laten gaan? Je hebt in de kerk gezeten, het woord aangehoord. In elke prediking wordt Christus als aan uw voeten neergelegd. En we laten hem gaan. Elke catechisatie wordt hij aan je verkondigd. En als je daarna weer doorgaat tot de orde van de dag, u laat hem gaan. Of zou hier een kind zijn, die tot de Heere Jezus roept en moet zeggen, Heere, ik kan u niet missen. Mag ik u leren kennen? Een jongere die tot God roept, dat gebeurt in het geheim natuurlijk, hoeft niemand te weten. Een jongere die tot God roept, wil u niet weggaan uit mijn leven? Ik ben één bonk zonde, wil u toch niet weggaan van me? De blindheid van de discipelen, ons tweede punt. Eigenlijk komen de discipelen er in het evangelie van Marcus altijd heel slecht af. Dat komt omdat Marcus zijn evangelie heeft opgeschreven uit de mond van Petrus. Dus Petrus is zijn zegsman geweest. En Petrus heeft vastgezegd, Marcus, denk erom dat je niks goeds van mij in het evangelie zet. Laat een mens niet de eer krijgen, hij alleen. En dat die fariseeën, dat vijandige mensen waren, dat verrast ons eigenlijk niet. En wij zijn nog steeds best wel een beetje blij dat wij geen fariseeën zijn. Maar dat de discipelen zo blind zijn en zo dom en zo hardleers, dat verrast ons wel. Want we zien dat scheepje het meer van Galilea opvaren. En de discipelen die komen erachter, we zijn vergeten brood mee te nemen. We hebben maar één brood in het schip. En ze beschuldigen zichzelf. O, wat zijn we dom geweest, we hebben vergeten brood mee te nemen. Dus daar zitten die mannen mee. En dan zegt de Heer Jezus, hij gebood haar, zeggende, zie toe, wacht u van de zuurdeesem der Farizeeën en van de zuurdeesem van Herodes. Weten jullie wat zuurdeesem is? De grote mensen zullen het misschien wel weten, wat is zuurdeesem? Maar de kinderen, zouden die het weten wat zuurdeesem is? Vroeger in de tijd van de Bijbel gebruikten de mensen zuurdeesem om het deeg te laten rijzen. Dus wij zouden gist gebruiken. Maar in die tijd werd zuurdeesem gebruikt en zuurdeesem is een klein beetje bedorven brood. Dat stop je in het deeg en dan gaat dat deeg rijzen. Dus in plaats van gist gebruikten ze zuurdeesem. Maar dan begrijpen we het nog steeds niet. Dus naar onze taal, dat de Heer Jezus zegt, mensen, pas op voor de gist van de Farizeeën en pas op voor de gist van Herodes. Dan begrijpen we het toch nog niet. Heren, wat bedoelt u met gist en zuurdeesem? En waarom moeten we daar nou voor oppassen? Zuurdeesem is in de Bijbel het beeld van iets heel kleins, wat heel veel invloed heeft. Dus een klein beetje zuurdeesem doortrekt dat hele deeg. Dus je hebt een hele klomp met deeg, je doet er een klein beetje zuurdeesem in en dat laat dat hele deeg rijzen. Dus het is heel klein en van grote invloed. Daarom zegt Paulus aan de Korintiërs, doet die zuurdeesem weg uit jullie gemeente. En dat bedoelt hij niet letterlijk, hè? Dat bedoelt hij mee. Een dwaling of een zonde kan heel klein beginnen. Een kleine afwijking in de leer. Een klein zondetje. Wij vinden de zonde al gauw klein, hè? Een klein zondetje. En dat is zuurdeesem. Dus hoe wordt de gemeente van Christus verwoest, begint vaak heel klein. Klein beetje zuurdeesem. Een klein beetje iets afwijken. Een klein beetje foute gedachten over de Heer. Of verkeerde dingen in je leven. Begint heel klein en het trekt de hele gemeente door. Dat is zuurdeesem. Dus dan begrijp u wel waarom wij, want de Heer zegt dat natuurlijk niet alleen aan zijn discipelen, waarom wij allemaal heel goed moeten opletten op zuurdeesem in de gemeente. Iets wat heel klein begint en grote gevolgen heeft. En wat zou de Heer dan bedoelen met de zuurdeesem van de Farizeeën? Wat is een Farizeeër? Stel je voor dat iemand dat tegen jou zegt. Jij bent een echte Farizeeër. Dat is geen compliment. Want wat vinden wij een Farizeeër? Iemand een huichelaar. Iemand die zich heel vroom en godsdienstig voordoet. Zeer godsdienstig is. En die ondertussen in zijn leven allerlei verborgen, stiekeme zonden heeft. Dus een soort toneelspeler. Het is niet echt. Een Farizeeër. En de Farizeeërs uit die tijden van de Heer Jezus, die dachten dat ze met hun godsdienst punten konden verdienen bij de hemel. Dus als zij flink zouden bidden en de Bijbel uit hun hoofd kennen en elk paar dagen in de week gingen vasten, dan dachten ze, daar kunnen wij wat mee verdienen bij God. Dus ze gebruikten een godsdienst als een soort laddertje om tot God op te klimmen. En hoe meer dat je je best deed, hoe hoger dat jij op dat laddertje komt. Dus wat is de zuurdeesem van de fariseeën? Een godsdienst zonder Christus. Een godsdienst zonder bloed. Een godsdienst zonder offer. Zeer godsdienstig, stiekem denken, zeg je niet hardop, hè? Stiekem denken dat wij nou toch wel een klein streepje voor hebben op een ander. De zuurdeesem van de fariseeën. Lege vormendienst. Een godsdienst waar Christus in gemist wordt. En dat is altijd een godsdienst met zuurdeesem, dat is gist. Daar gaan de mensen van reizen. Daar worden ze steeds groter van. Dus steeds heiliger, steeds vromer, steeds beter. Dat is de zuurdeesem van de fariseeën. Maar de zuurdeesem van Herodes. Dat is niet Herodes van de kindermoord. Die was toen al lang uit de tijd. Maar dit was Herodes die de koning van Galilea, die Johannes de Doper heeft laten gevangen nemen en Johannes de Doper heeft laten ombrengen. Deze Herodes. En wat was Herodes? Gewoon een pure wereldse man. Een levensgenieter. Iemand die eruit haalde wat erin zat. En wat is dan de zuurdeesem van Herodes? Wereldliefde. Wereldgelijkvormigheid. Voelt u wel? De fariseeën heb je niet meer, hè? En toch zijn ze er nog. Herodes die is toch ook al heel lang niet meer in het land der levenden. En toch leeft hij nog wel. Dus wat zijn de twee grootste gevaren voor de kerk, voor onze gemeente? Godsdienst waar het bloed van Christus in gemist wordt. Godsdienst waar een mens steeds groter en steeds heiliger wordt. Godsdienst waarin je als het ware met een trappetje steeds dichter bij God komt. Zuurdeesem van Herodes. Wat is verwoestend voor de gemeente? Wereldgelijkvormigheid. Zat dat maar alleen in onze kleding, dan kon je wat anders aantrekken. Maar wereldgelijkvormigheid zit in onze harten. Dat wij net zo denken en net zo leven als iedereen. Dat onze jongeren dezelfde muziek luistert en dezelfde filmpjes kijkt en dezelfde vrije tijdsbesteding heeft als iedereen. Dat wij officieel wel belijden dat God de allerbelangrijkste is en toch de wereld lief hebben. En de wereld is ook heel mooi. En we zijn er heel gevoelig voor, hè? Wij allemaal, hè? Dus ik ga niks zeggen over speciaal jongeren bijvoorbeeld. Wij allemaal. En wat hebben jongeren nodig? Goede voorbeelden. En wat voor voorbeelden geven wij als het gaat om wereldliefde? Het zijn geen rare dingen die we dan doen, maar we kunnen opgaan in de geoorloofde dingen van het leven. En er is nog nooit iemand geweest die God en de wereld tegelijk kon liefhebben. Het is het een of het ander. En wat is het zuurdezen van Herodes? God wat en de wereld wat. Het is helemaal niet eenvoudig om christen te zijn, te midden van weelde en welvaart. Dat is helemaal niet eenvoudig. Men zegt altijd dat verleiding, weelde, veel gevaarlijker is voor een kerk dan vervolging. Maar als wij moeten kiezen, ik zou dan toch kiezen voor verleiding en niet voor vervolging. En zijn wij dan niet bezig met elkaar om die wereld zo aan te hangen en daar zo druk mee te zijn, dat wij de geest aan het uitblussen zijn, dat de Heere van ons afscheid neemt? Als er niemand meer is hier die hem naroept, Heere, niet weggaan, u bent de onmisbare en buiten u is alles leeg. Buiten u is alles de dood. Die kunnen er niet meer missen. Na ontvangen genade. Wat na ontvangen genade. Zuurdesem van de fariseeën. Dat u toch weer op dat laddertje terechtkomt. Hè? En denkt dat u met wat heiligmaking toch een beetje dichter bij de hemel kunt komen. Zuurdesem van de fariseeën. Na ontvangen genade. Zuurdesem van Herodes. Dat u de wereld toch weer begint lief te krijgen. En dat er zonden in uw leven komen die gekoesterd worden. Zoals een kind kan zuigen op een snoepje. Zo kan een mensenkind en ook een mens met genade de zonde gaan koesteren. En de geest trekt zich terug. Zuurdesem van de fariseeën en zuurdesem van Herodes. Daar wordt een mens groot van. Staat een mens in het middelpunt. Maar als God dichtbij is en die zuurdesem geen kans krijgt in je leven, daar wordt de mens steeds geringer. Daar wordt dat laddertje waar u op stond omgetrapt en u valt met laddertje en al op de grond. En u komt nooit meer verder dan een zondaar die Christus nodig heeft. En dat is de kostbaarste genade. Dat is de rijkste genade. Wat? Geestelijke armoede. En om dat nou te bepreken, dat gaat nog wel. Maar om dat nou te beleven, steeds minder. Ik steeds meer doemeling. En Christus steeds uitnemender. Steeds onmisbaarder. Dat ik nog geen goede gedachten kan denken zonder hem. Dat ik er nog niet eens om kan vragen zonder hem. Zonder u kan ik niet zuchten. Zonder u mijn hart niet naar boven vluchten. Ik kan maar één ding doen zonder hem. En dat is hem eindeloos verdriet doen. Dus wat is namaak godsdienst? Dan zit de gist in je, wordt steeds groter. Maar wat is ware godsdienst? Dan gaat u smelten van verwondering en berouw. En de Heere is zo onbegrijpelijk goed voor je, dat hij ons nog draagt. Dan krijg je een walg van je eigen godsdienst. Een walg. En weet je waar die je dan achterkomt? Dat is niet zo mooi hoor. Weet je waar je dan achterkomt? De fariseer die zit hier. De tollenaar kende de fariseer ook, andersom niet. Dus ik zei net, en dat was eigenlijk om u een beetje te plagen, wij zijn geen fariseers, hè? Dat zijn zulke nare mensen. Maar als u enig ontdekkend licht krijgt, dan komt u erachter. Die Farizeeër zit hier. Heb je het ook geprobeerd? Buiten Christus om, op een laddertje naar de hemel klimmen? Heb je het ook geprobeerd? Wat krijg je er later een verdriet van, hè? En een walging. Totdat Mozes komt en die trapt dat laddertje om waar je op stond. En je ligt plat op de grond met de brokstukken van al je godsdienst en je walgt ervan. Hij heeft ook geprobeerd dat de wereld je gelukkig zou maken. Salomo zegt, ik heb alles uitgeprobeerd, alles. En de wereld is één grote teleurstelling. Dus dat was een ervaringsdeskundige. Dat was geen kluizenaar die je waarschuwt, maar Salomo had alles zelf beproefd. En hij zegt, de wereld laat je leeg. Korter kan ik niet zeggen, de wereld laat jou leeg. En als God jouw ogen opent voor je diepste nood, dan walg je van je eigen wereldlievende bestaan. En dat God nou zulke mensen vasthoudt. Nou, daar gaat deze tekst over, hè? Dus de Heer Jezus zegt, wacht u voor de zuurdesem der Farizeeën en van de zuurdesem van Herodes. Ben inmiddels probeert uit te leggen wat dat betekent. En wat denken die mannen? Dat is vast een verwijt dat we geen broden hebben. Discipelen, discipelen toch. Hoe kun je dat nou denken? Zij zitten nog bezig met die broden. We hebben maar één brood, we hebben brood tekort, straks hebben we geen eten. En de Heer Jezus heeft het over iets heel anders. Wel over zuurdesem, dat gaat ook over brood. En de discipelen denken, dat is vast een bedekt verwijt, dat wij geen broden hebben. En de Heere kent hun gedachten. Hij kijkt dwars door die mannen heen en hij zegt, discipelen toch, wat overlegt gij, dat gij geen broden hebt? Bemerkt gij nog niet? Verstaat gij niet? Hebt gij nog uw verhard hart? Ogen hebbende, ziet gij niet? Oren hebbende, hoort gij niet? Gedenkt gij niet? Zie je die mannen in elkaar krimpen? Bij elk woord wat de Heere zegt, worden ze kleiner. Wat is een mens na ontvangen genade? Verstaat niet, overdenkt niet, ziet niet, hoort niet, begrijpt niet. Eén grote nul en één grote niet. Waar kom je achter als God je bekeert? Als God je net bekeerd heeft, dan denk je, nou zal ik altijd voor de Heere leven. En dat meen je nog ook vanuit de liefde van je hart. Maar wat draait het op uit? Op een grote nul. Zal ik er wel bij zeggen, nieten en nullen wil God vervullen. Dus het is helemaal niet erg om een nul te zijn. Hè? Gods kinderen, ze blijven allemaal zitten in groep nul. Is het erg? Nee, want ze hebben zo'n uitnemende leermeester. Hij verwijt ze nooit. En hij heeft ze hartelijk lief. En hij laat ze iedere keer hetzelfde leren. En al vergeten ze het iedere keer weer, hij leert het ze telkens opnieuw met de liefde van zijn hart. Dus wat zijn ze goed af die op de school van de Heere Jezus zitten. Het wordt nooit wat met je. Hoeft ook niet meer. Hij is alles. En wat zijn ze gelukkig die aan de voeten van de Heere Jezus mogen zijn. Wat zijn de kinderen gelukkig. Als de Heere Jezus ze onderwijst. En deze discipelen. Eigenlijk komen ze heel dicht in de buurt van de fariseeën. Want die waren ook blind en ook doof. En die zagen het ook niet. En toch zit er heel groot verschil tussen. Dus de Heere die zegt. Zijn jullie dan zo blind? Ben je het vergeten toen ik de 5 broden brak onder de 5000 mannen? Hoeveel volle korven met brokken gij opnaamt? Ze zeggen hem, 12. En toen ik de 7 brak onder de 4000 mannen, hoeveel volle manden met brokken gij opnaamt? En ze zeiden, 7. Die mannen hadden dus het wonder heel goed gezien. Maar wat ontbrak eraan? De wonderdoener kende zij nog maar zeer beperkt. Deze mannen waren als het ware geëindigd in het wonder. En ze stonden als met open mond. Wat een wonder. 4000 mannen met 7 broden, rijkelijk verzadigd. Maar nou de vraag, wie is de wonderdoener? En daar zie je dat hun kennis zeer tekortschoot. En eigenlijk zijn we er allemaal toe geneigd om te eindigen in de gave, om te eindigen in de genieting, om te eindigen in de weldaad, te eindigen in het wonder. En de gever, de wonderdoener, te vergeten. Als Gods kinderen het eens een keertje goed hebben, dan proberen ze het vast te houden. Ze laten de Heere los en ze proberen de genieting vast te houden. Dan ben je het gelijk kwijt. Deze mannen doen dat ook. De wonderen hebben ze heel goed opgemerkt. Maar wie de Heere is, daar weten ze nog maar heel weinig van. En de Heere die zegt, hoe verstaat gij niet? Denk dat die mannen niks meer gezegd hebben. Wat kunnen we hier nou van leren, van deze geschiedenis? Dat oprechte kinderen van God kunnen zeer beperkt zijn in hun kennis. En zeker als ze pas bekeerd zijn, kunnen ze zeer tekort schieten als het gaat om leer en leven. Hun kennis is nog zeer gering. Dus zie je bij deze mannen, ze zijn dag in dag uit op school bij de Heer Jezus, maar wie die nou echt is, daar weten ze nog maar heel weinig van. Hij is hun niet onbekend gebleven, echt niet. Maar ze weten nog zo weinig. Wat zit daar een blindheid en een hardheid en een doofheid en een vergeetachtigheid in hen? Met Gods kinderen kan het laag aflopen, hè? Hadden ze nooit kunnen denken dat zo laag zou aflopen. En dat ze zich moeten aanklagen vanwege hun blindheid, hardheid, ongeloof, onverstand, duisternis, vergeetachtigheid. En hoe meer dat je van God leert, hoe minder dat u weet. Dus dan ben je in goed gezelschap. Want deze discipelen zijn ook zo. En toch, dat is de andere kant, hun onwetendheid heeft de Heere diep geraakt. De Heere verwijt zijn discipelen nooit iets. De Heere verwijt zijn kinderen nooit iets dan één ding. Moet je goed onthouden. De Heere verwijt de discipelen, zijn kinderen, nooit iets, maar één ding: ongeloof. Alle zonden en misdaden, ongerechtigheden, afdwalingen en weglopen. Hij betaalt al je rekeningen. Maar één ding, als je klein van hem denkt, als u hem wantrouwt, als u hem verdacht houdt, dat verwijt hij u. Kun je nou begrijpen dat Gods kinderen steeds kleiner worden? Want om nou een albederver te zijn met zo'n goede Heer, die u mild geeft en niet verwijt, daar kan geen mens tegenop. Dus de kinderen Gods, God houdt er geen grote mensen op na, maar het zijn kleintjes die niet kunnen begrijpen, terwijl ze walgen van hun eigen bestaan, dat God niet van hen walgt. Ze zijn zichzelf soms zo zat en zo moe, en God wordt ze niet zat en niet moe. Hoe kan dat nou? Hoe is het mogelijk dat God zijn kinderen niet zat wordt? Hij daar antwoord op. Hoe is het mogelijk dat God nou nooit van zijn kinderen walgt? En zij zelf wel. Hoe kan dat? Omdat God ze aanziet in Christus. Dus God kijkt naar de kerk van hem door de doorboorde handen van Christus heen. Hij ziet geen zonde in zijn Jacob. Hij ziet geen ongerechtigheid in Israël. En daar kunnen ze niet klein krijgen. Dat God zo onuitsprekelijk goed is voor een albederver. Daar moet je God voor wezen. Soms denken ze, nou is de Heere me zat. Nou ben ik vervallen van de genade. Ik lijk Herodes wel. Of ik ben net een fariseer. En de Heere heeft ze lief met een eeuwige liefde. En als ze weer alles bedorven hebben, dat ze zo liefelijk omhelst worden, dan zou je toch allemaal het eigendom van zo'n Heere willen zijn. Ja, maar dan mag ik niks meer. Meen je dat nou? Denk je nou echt dat als je christen bent, dat je dan een vreselijk leven krijgt? Gods kinderen mogen leven zoals ze willen. Wat zegt u? Gods kinderen mogen leven zoals ze willen. Want ze willen heilig voor God leven. En het is een grote verdriet dat ze dat maar zo zeer ten dele kunnen. Wat is het beste medicijn voor kinderen van God die klagen over hun hardheid en blindheid? Gedachtenis. Wat vind je dat vaak in de Bijbel, hè? Mozes, opschrijven. Anders vergeten jullie het. Mozes tekent dat aan in een boek. En zo vindt u dat de Bijbelschrijvers zaken hebben aangetekend, opdat ze die niet zouden vergeten. De kinderen Gods van vroeger, vaak hebben ze een dagboek bijgehouden om de weldaden Gods in aan te tekenen, opdat ze die niet zouden vergeten. Je denkt wel dat je het nooit vergeet, maar in de praktijk staan de beproevingen in marmer gebeiteld en de zegeningen Gods in zand geschreven. je vergeet ze zo gauw. En als je dat dan opschrijft en dan bedenkt van daar gaat om, maar wie is dan mijn weldoener? Wie is mijn Heer? En dat dan alles wat God op uw pad brengt, van zegeningen, van beproevingen, van kastijdingen, dat u in alles die vraag uzelf stelt, wie is Hij? Heere, wie zijt Gij toch, dat u zo wonderlijk met mij handelt? Heere, wie zijt Gij? En daar weten ze nog maar heel weinig van. Heere, wie zijt Gij? O, dat ik nog eens een glimpje van u mag opvangen. Dat ik nog eens iets mocht zien van uw vriendelijke aangezicht. Want dat geeft vrolijkheid. Dat geeft leven aan uw ziel. Hoe is het nou met jullie harten? Hoe is het met jullie levens? Waar is de reis naartoe? Heb je ook een godsdienst zonder bloed? Dan weet je wel, hè? Dat is te kort, hè? Dat is echt te kort. U kunt geen punten verdienen bij de Heere. Dus dat betekent, terwijl u er nog bent, terwijl die barmhartige handen nog naar je zijn uitgestrekt, zul je hem toch nalopen en naroepen. Heere, wie zijt Gij? Mag ik u leren kennen? Niet vragen om een teken, maar vragen om Hemzelf. Amen. Vers 7. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heer heeft gunst bewezen. 77:7. Zullen wij samen danken? Al zijn wij ontrouw, u blijft getrouw. Dat is toch nooit klein te krijgen. En dat betekent uw naam alleen alle eer ontvangen zal. Omdat wij nooit verder komen dan een schandvlek. Maar laat uw naam, uw trouw, eeuwig de lof gezongen worden. En dat wij daar dan bij mogen wezen, Heere. En dat we genoeg zullen hebben aan u. Want wie Jezus heeft, die heeft genoeg. Heere, breng ons af van alles wat niet Christus is. Verlos ons van onze Christusloze godsdienst. En wil ons funderen op de rots. En dat we mogen leven uit hem. Heere, denk aan uw kinderen. Misschien afgeweken of afgedwaald. Wil u ze toch weer in de schuld brengen. En weer terugbrengen. En wil u ze onderwijzen. Want uw genade is toch onberouwelijk. O zegen u, Heere, deze zielen. In de kerk en thuis. En wees ons zondaren genadig. In de Zoon van uw eeuwige liefde. Amen. Onze slotzang is 107 vers 22. Dus het laatste vers van 107. Wie wijs is, merkt die dingen. En geef verstandig acht op zere handelingen, zo vol van gunst als macht. 107, 22. Gaat u heen in vrede en ontvang de zegen des Heer. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u zijn vrede. Amen.